Salarissen, zijn het nou de vriend of de vijand van jouw agency?
Wij nemen je mee in 15 jaar salarisstruggles bij ons.
Mijn naam is Alain.
Ik ben Fabian.
En dit is de Verkennis podcast.
Voordat we starten met het gesprek, wil ik even onze sponsors bedanken. Simplicate, Leadinfo, Liquid en Your First Finance. En dan nu door naar de podcast.
Welkom terug.
Hey.
Zijn we weer. Vandaag een gevoelig onderwerp hebben we wel vaker aangeraakt. Maar we wilden hem toch even weer meenemen. Salarissen en eigenlijk omheen zittende voorwaarden.
Ja.
Is het nou je vriend of je vijand? En hoe maak je het een vriend voor jezelf? Dat is altijd een spanningsveld. Vanuit positie werkgever, maar ook vanuit positie werknemer. En ja. Daar hebben we van alles in meegemaakt zelf. En dat doen we nog steeds. Dus wij delen daarin onze ervaringen. Wat wij eigenlijk willen doen is een beetje een rode draad vanuit hoe zet je salarissen in bij bijvoorbeeld recruitment. Dus echt wanneer je nog iemand moet aannemen tot aan het selectieproces en het tekenen van het contract tot aan groeiperspectief en beoordeling en verder.
Ja, precies. Ja, salaris is gewoon iets wat constant door die hele journey, die candidate of employee journey, heen een hele belangrijk onderdeel is. Dus hij komt altijd terug.
Ja.
En hij is altijd weer, zit hier een is die beladen?
Ja.
Ondanks dat je het, hoe goed het ook regelt, het is altijd beladen iets.
Ja, en het is, als ik het niet verkeerd zeg, vanaf juni deze maand is het een verplicht onderdeel geworden vanuit de EU.
Sinds juni, dit ik doe jaar. Even 2026 erbij zeggen voor de mensen die,
in de toekomst gaan luisteren.
ja, juni 2026 is het verplicht om een salaris range te noemen volgens mij.
Salaristransparantie heet dat dan, geloof ik. En wat dat precies inhoudt op juridisch vlak, weet ik eerlijk gezegd niet. Dat is voor mij een stapje te ver. Maar het is inderdaad, je moet als werkgever kunnen aanbieden of aantonen dat je transparant bent over je beloningsstructuur.
En dat die ook duidelijk is en dat die ergens op gebaseerd is.
Ja, dus even kort door de bocht gezegd, iets van een salarishuis of een logica daarachter.
Ja, precies. Dus dan kom je automatisch al dat je in een salarishuisachtig terechtkomt. Hoeft niet per se schalen te hebben, maar je moet in ieder geval uitleggen wat waar zit en waarom.
Het moet uitlegbaar zijn.
En voor mij is dit om loondiscriminatie tussen bijvoorbeeld man of vrouw tegen te gaan. Of tussen autochtoon, allochtoon of welke term je daar ook aan wil hangen.
Ja.
En ik vind dat wel interessant, want voor veel grote organisaties is het vaak al een gegeven hoe dit in elkaar zit. Die hebben al heel lang salarishuizen en allerlei selectiecriteria die daar dan weer omheen zitten en afvinklijstjes waarom ze kunnen verklaren waarom het verschil is.
Ja, of een cao waar je gewoon met trapjes
nog
en
makkelijker
werkt. Ja, dat is zeker geregeld.
Bij wat kleinere organisaties en ook bij ons in agencyland, waar veel kleine organisaties, en dan zeg ik even 5 tot 50 man, is het natuurlijk veel minder nadrukkelijk aanwezig. En vind ik het ook altijd heel lastig van het stukje regeldruk wat hierbij komt. Want eigenlijk zegt de overheid, dat moet helemaal duidelijk zijn, dat moet je uitgewerkt hebben. Succes. En als je het niet hebt, dan worden we boos en dan krijg je iets. We moeten een waarschuwing en nog meer werk in ieder geval, of nog minder geld.
Ja.
Terwijl dat al juist iets is waar deze partijen mee struggelen. Dus dat het ook weer in de hand werkt van juist die grote organisaties die hier ruimte voor hebben.
Ik ken de wet niet precies, hè, dus ik weet niet welke eisen eraan zitten.
Eigenlijk ook niet.
Maar ik moet zeggen, weet je, als je met z'n vijven bent of met z'n tienen, zou ik het ook bazaal houden, weet je. En hoef je ook niet een heel systeem op te tuigen, lijkt mij.
Ja.
Het lijkt mij ook niet dat je dan als eerst op de lijst staat om gecontroleerd te worden.
Ja.
Dat denk ik.
Mee eens, dus ik weet ook niet hoe heftig het is en wanneer het geldt. Ik ben even snel aan het bijkijken.
Ja.
Rapportageplicht komt er dus. Maar bij organisaties met meer dan 100 werknemers. Dus dan moet je het ook kunnen laten zien hoe het in elkaar zit.
Ja,
dat hebben ze wel in ieder geval genoeg rekening mee gehouden. Dat het voor kleine organisaties niet weer een enorme druk op hun organisatie brengt.
Ja.
En het is inderdaad verplicht bij iedere vacature het specifieke salaris of de salarisbandbreedte te noemen. Dus ja, dat is ook wel weer een...
Dus als je dus met je salaris kan je dus gaan inzetten als middel aan de voorkant. Maar dan moet je hem dus ook noemen en moet je hem ook hebben. Dus je moet een bandbreedte geven.
Ja, precies.
Dan helpt het je als je dus iets van een salarishuis wel hebt. Tegelijkertijd, onze hele branche, durf ik wel te stellen, is nou niet salaris de USP van onze branche.
Niet als je hem vergelijkt met andere wat beter betalende branches.
Nee.
Maar binnen onze branche heb je ook nog best wel verschil, heb ik wel gezien.
Dus, dus regio is bijvoorbeeld een hele afhankelijk iets. Zit je in een dichtbevolkte stad, Amsterdam bij wijze van, versus juist wat verder weg. Dat heeft al wat invloed op dat soort dingen. Maar inderdaad binnen de grootte.
Ja, ook dat zijn algemene kenmerken, maar ik weet ook gewoon organisaties die bewust bepaalde salarissen neerzetten. Dus die zeggen, die nemen een salarisgemiddelde van gemeten door bijvoorbeeld DDA of de VIA heeft dat ook. De brancheorganisatie, en die zeggen wij gaan bewust 10% boven die gemiddelde zitten, want wij willen beter betalend zijn. En uiteraard staat er altijd iets tegenover, want daar zullen ook wat hogere eisen zijn aan prestaties, want het kan bijna niet anders.
Ja.
Maar die gaan, ik kies daar bewust voor, dus die maken daarmee salaris een wapen. Want die weten, ten opzichte van in ieder geval de rest van de markt en de branche, zit ik goed.
Ja.
Zit ik het beste.
Ja, en ik zie dat wel vaak, dat kandidaten zich zo ook een beetje in een soort van gouden kooi manoeuvreren. Dan hoeft het niet eens, ik weet niet of het echt agency gedreven is, maar überhaupt. Hè. Dus dan klim je op een gegeven moment zeg maar de ladder op in je carrière en kom je op bepaalde posities. Verkrijg je dus bepaalde salarissen of voorwaarden die eromheen zitten. Wil je een keer toch een stap maken, zijwaarts of whatever, gaat bijna niet.
Nee.
Want je zit als individu, heb je je leven om je inkomen vaak gebouwd.
Vaak wel.
Ja.
Hoeft niet natuurlijk, maar vaak is dat wel een ding. Dus ja, zeker. Zodra je wat hoger terechtkomt, is het moeilijker terug te gaan als dat de vraag is.
Ja. Ja.
Maar ik denk ook dat specifiek ook een van de keuzes die door dan die agency is gemaakt. Van ja, wij gaan ook wat beter betalen, want dan hebben we en meer aanwas van mensen waarschijnlijk, omdat meer mensen geïnteresseerd zijn, omdat het voor heel veel beter betaald is. En de mensen die er zitten zijn minder geneigd weg te gaan. Dus er zit gewoon een enorm wapen dan in op die manier het salaris neerzetten. Er zit natuurlijk alleen een extreem risico aan.
Ja.
Want ondanks dat je dan misschien ook betere mensen uit de markt kan halen, wat ik al dubieus vind of dat dan per definitie een gegeven is, krijg je mensen die inderdaad beter zijn en vinden dat ze daar ook beter beloond voor moeten worden, of krijg je gewoon mensen die meer geld willen. Dat is al, zijn twee verschillende groepen in ieder geval daarin.
Ja.
Dus dat is vraag 1. Maar als je ze eenmaal hebt en je zit op die hoge salarissen, en misschien lukt dat dan ook wel, hè, omdat je hogere productiviteit hebt en misschien een iets beter uurtarief kan vragen, wat uiteindelijk resulteert in dat je en die salaris goed kan betalen en dat je een hoger resultaat als organisatie hebt. Maar als het werk even tegenvalt, en dat is toch echt vaak een ding in onze branche, is dat je gewoon het werk even niet hebt. Je hebt wel de mankracht en capaciteit. Ja, je kan je productiviteit niet omhoog krijgen als je het werk niet binnengehaald hebt.
Ja.
En als je dus heel hoog betaalt, zit daar gewoon een extreem risico. Als je 10% hoger betaalt, dan kan dat precies de bottleneck zijn als jij, net zoals die andere agency, even 3 maanden flink onder je capaciteit zit, maar kan je het gewoon niet meer ophoesten.
Ja.
En dan kan dat je aardig ondertrekken. Dus daar zit best wel een gevaar, maar dus ook een kans in het werving en wervingstuk om mensen binnen te halen.
Ja. Maar goed, ik denk dat het vaker een uitdaging is dan dat het een een extra kracht is, salaris, vanuit agency kant.
Ja, over het algemeen betalen we minder dan anderen in de markt.
Ik denk zeker naarmate je dus meer senioriteit wil, dat dit een grotere uitdaging wordt.
Ja.
Dus mensen met zeg maar 7 plus of 10 plus jaar ervaring, als je die zoekt, dan kom je echt in een heel groot spanningsveld waarin je, zeker als een wat kleinere agency, zul je snel merken dat dat soort profielen hebben toch wel wat bepaalde eisen of bepaalde dingen opgebouwd die ze dan moeilijk vinden op te geven. Of een gewoon simpelweg een andere aanbieder hebben waar je gewoon niet tegen op kunt matchen. En dat moet je ook niet willen overigens. Want als je dat gaat doen, ja, dan waarschijnlijk is dan de disbalans in je team gaat heel snel heel scheef worden.
Ja.
En dan ga je op lange termijn ga je daar weer heel moeilijk mee krijgen.
Ja, moeilijk in twee vormen. Of we krijgen heel veel onrust en ontevredenheid in het team, omdat mensen weten, zien van elkaar, hey, dit klopt niet. Of je krijgt natuurlijk dat je alles en iedereen wil rechttrekken aan die ene die er net buiten valt of die net iets meer krijgt. Ja, en dan is het in één keer heel duur als je daardoor 15 man even een correctie moet geven van 5 of 10% tussendoor.
Nou, dat. En daarnaast, wat is het perspectief van die persoon die eigenlijk voor jouw gevoel al tegen het plafond of over het plafond heen is binnengehaald? Over een jaar, wat voor gesprek heb je dan met die persoon als die goed gepresteerd heeft?
Ja,
dat zijn allemaal dingen die maken het extra ingewikkeld natuurlijk.
Ja, precies. Nou, en dat komt denk ik zo over als we wat meer in mensen zijn in dienst en gaan richting ontwikkeling of groei of hoe je het wil noemen. Misschien eerst nog even in het wervingsstukje. Op basis van onze eigen ervaringen. Wij zetten, denk nu een jaartje of anderhalf, twee of zo, wel echt salarisranges erbij. Misschien al best wel wat langer zelfs, als ik er nu over nadenk.
Nou, bij Elephant weet ik in ieder geval, heb ik dat, ik denk, begin vorig jaar ingevoerd.
Ja.
Van anderhalf jaar ongeveer zo.
Ja, precies. En ik weet dat we het wel bij anderen wel al deden.
Ja.
Dus die zijn dan misschien de laatste geweest die afgestapt zijn van marktcomfort salaris.
Ja, dat is zo'n dooddoener. Nee, ik ervaar het persoonlijk juist als heel prettig. Dus je weet gewoon 100% dat iedere sollicitant die binnenkomt zich comfortabel voelt met de range die daar staat.
Ja.
Dus dat geeft al in ieder geval de juiste verwachting.
Ja, en ook niet tegelijk. Want daar zeg je het al, ze voelen zich comfortabel bij de range. Ik heb nog nooit een sollicitant binnen gehad die zei van, nou, jullie range stond van, ik roep maar wat, 3500 tot 4200. Bij 3501 voel ik me comfortabel. Over het algemeen zijn ze toch op zoek naar die bovenkant.
Ja, dat zie je wel. Ja. Ik zie het ook persoonlijk hoor, in mijn privékring, zeg maar. Als het wel eens gebeurt. Gek genoeg zie je dan inderdaad dat iemand zegt, ja, ik zeg maar een getal hoor. Ik ga daar en daar solliciteren. En dan gaat het op een gegeven moment ook over de voorwaarden. Ja, zij hadden dan van 3500 tot 4900. Ja, 4900 is zo ongeveer een beetje wat ik wel kan, denk ik.
Dan denk ik, oké, dat is dan je uitgangspunt geworden.
Dus helemaal van boven. En dat merk ik ook in gesprekken met kandidaten. Als ik daarna vraag van waar vind je zelf dat je staat, zeg maar.
Ja.
Dat ze toch hoog mikken.
Ja, precies. Ja. En dit vind ik namelijk super interessant van dit stuk gesprek. Is van ja, wat zeggen ze daarmee nou eigenlijk? En daar spelen gewoon twee werelden die andere taal spreken op dat moment. Dat weet ik wel in ieder geval sowieso. Maar ja. Nou, misschien om even terug te gaan. Wij baseren eigenlijk onze salarisrange op basis van een schaal waarin die specifieke functie valt.
Ja.
En soms doen we daar zelfs nog even een knipje in. Omdat we zeggen van ja, het is wel binnen die schaal. Maar we zoeken eigenlijk mensen die gevorderd in die schaal zijn. Of juist beginnend. Kan ook natuurlijk. Zodat je dat iets meer kan opknippen. Want in onze schalen zit soms wel een verschil van 1500 tot bijna 2000 euro zelfs.
Ja, als je hoger in de schaal komt. Wij hebben 9 schalen. Dus hoe hoger je in de schaal komt, hoe breder die range wordt per schaal.
Juist.
En iedere... ja, laat ik zeggen, categorie. Wij hebben rolcategorieën. Iedere rolcategorie heeft dan 4 levels. Hè. Een rolcategorie is bijvoorbeeld vakspecialist. Nou, we hebben heel veel vakspecialisten in onze branche. Dus een designer of een developer of een marketeer, SEO-specialist. Ze vallen allemaal onder vakspecialist. Die zitten in schaal, ik weet het even niet hoor, 4 of zo, of 3 tot en met 7 dan. En dat gaat van startend als een junior tot aan lead vorm.
Ja.
Nou ja, en dan als je dan iemand zoekt of een vacature uitzet, dan kijk je eigenlijk een beetje van wat denken we nodig te hebben. Nou, in dit geval zoek ik bijvoorbeeld een backend developer, medior plus. Dus dan zet ik de schaal op medior en senior. Maar dat zijn dus al 2 schalen, dus je communiceert al best breed.
Ja.
En soms, ja, soms weet ik eigenlijk niet of dat slim is. Daarmee, maar oprecht, een goede medior zou heel goed passen bijvoorbeeld. En een goede senior zou even goed passen. Alleen dat creëert wel ruimte in zo'n gesprek.
Ja, dat denk ik ook.
Ja.
En automatisch teleurstelling bij iemand die in die medior kant zit.
Ja.
Die ziet, noem even die 3500 tot 4900 of zo die daar net genoemd werd. Ja, die denkt, oké, medior, ik zit in het midden daarvan. Terwijl wij eigenlijk zeggen, nee, ja, de medior kant is juist die 3500 tot 4200 of zo. En je bent midden medior, dus je zit meer op, roep maar wat, 3900. En die denken, ja, oh, ik dacht tegen die 4900 aan te gaan.
Ja,
dan krijg je rare gesprekken.
Ja, maar tegelijkertijd zijn wij dus, vind ik me, te klein als bureau om te zeggen, we gooien dan 2 vacatures naast elkaar. Die moet ik ook zien te managen en te doen en zo. Of zou je, dat is misschien gewoon een open brainstorm nu, ook voor onze luisteraars, zouden we dat wel moeten doen? Want dat doe ik nu niet.
Ik zie wel argumenten om dat wel te doen. Mm. En zeker als, ik weet niet hoe het verder natuurlijk bij ons precies aan de achterkant is ingeregeld als iemand solliciteert. Maar als je dat in een goed systeempje hebt, ja, dan maakt het op zich niet uit waar ze in het bakje vallen. Want ze krijgen gewoon instant automatische reactie van, hey, dankjewel, ben binnengekomen. En wij zouden zelfs misschien beide vacatures in 1 zone van sollicitatie. Dus dat ze gekoppeld zijn uiteindelijk aan 1 achterkant vacature. Ik weet niet hoe we dat allemaal doen natuurlijk. Maar dat zou dan ideaal werken. Maar misschien hebben we dat juist niet in place, waardoor het ingewikkeld wordt.
Klopt.
Nou, kijk. Hebben we misschien ons antwoord ook al.
Nee, maar goed. Dit is dus zeg maar puur. Je merkt ook dat het bij ons ook zoeken is. En ik heb nu daarvoor gekozen, maar ik merk wel in de gesprekken dat ik zeg maar goed moet sturen. Niet zozeer om gelijk heel, heel lang over zo'n salaris stil te staan, maar wat vind jij zeg maar als kandidaat, stel ik heel veel de vragen richting de kandidaat, vind jij jezelf een senior of een medior? En dan zegt hij iets en dan zeg ik, nou, kun je wat voorbeelden noemen waarom jij dan een senior bent? En wat maakt een senior anders dan de medior, zeg maar. En op basis daarvan kan ik wel proeven, nou, zeg je nou iets oppervlakkigs of klopt het wat jij zegt?
Ja. Nou, dat is wel een goeie, want in basis zeggen wij eigenlijk toch, wij aan een aantal, ja, noem het competenties of nou ja, in ieder geval omschrijvingen, en welke term je dan aan wil hangen, maakt niet uit, kijken we van hoe ver sta jij.
Ja.
Dus we zouden, voordat een sollicitant komt, misschien een soort, ja, check moeten doen. Een dingetje dat ze moeten invullen. Oh, sta je daar? En dan, nou ja, als je daar staat. Let op, in het gesprek gaan we het hierover hebben. We verwachten minimaal 3 relevante voorbeelden op dit gebied, zeg maar.
Ja.
En dan ben ik dus benieuwd of mensen dan zeggen, oh, nee, dat is 1 keer is me dat gelukt. Misschien bij 3, dan zit ik waarschijnlijk hier, zeg maar.
Ja.
Ja, dat je dan al misschien wat meer voorbereiding daarin kan hebben. Nou, ik gewoon, weet het niet. Ja,
gewoon heel eerlijk.
Open brainstorm, zei jij.
Ja, open brainstorm. Gewoon heel eerlijk. Ik verwacht dat de kandidaat dit zelf voorbereidt. En als die dit niet voorbereidt, is gewoon een teken dat jij niet senior bent.
Ja.
Als jij op een gesprek komt en ik ga, er staan gewoon eisen in de vacature. Hè?
Ja,
en
zeker.
Ik vraag gewoon, ja.
Maar staan al die competenties daar ook en zo? Of?
Nou, de competenties niet per se. Nee. Maar je kunt, vind ik, wel de vraag verwachten van waar vind je dat je staat en waarom sta je daar? Dat is gewoon het is echt teleurstellend hoeveel mensen zeggen dat ze senior zijn, maar vervolgens niet goed onder woorden kunnen brengen waarom ze dat zijn.
Ja.
Dat is echt teleurstellend.
Ja.
En Het meeste antwoorden die ik dan krijg is... ja, de anderen komen graag naar me toe om met mij te sparren.
Ja.
Ja, dus dat was het.
Ja. Nou, dus interessant.
Dan kun je natuurlijk... Dat is heel teleurstellend om te horen. En dan moet je daar eigenlijk helemaal op door gaan zitten vragen. En dan moet je ook iemand weer teleurstellen... van waarom je eigenlijk er anders naar kijkt.
Ja, ja, dan zit gelijk dat gesprek in een negatievere flow. Zeg
nou,
maar.
Het gesprek zelf niet. Vaak kies ik nog steeds voordeel van twijfel. We hebben natuurlijk ook een testopdracht vaak als het gaat om een vakspecialist. Dus dan lopen ze een halve dagje mee... En dan kun je ook wat objectiever beoordelen hoe ze, nou, als het een developer is, hoe ze bijvoorbeeld een bepaalde opdracht uitvoeren. Het gaat dan niet eens om de uitkomst, maar ook of ze tussendoor vragen stellen, tussendoor checken of dit klopt wat ze nu aan het doen zijn. En als wij dan zien, die persoon is de hele ochtend stil, heeft niks gevraagd en aan het einde levert hij gewoon wat op, maar kan die het ook wat moeilijker onderbouwen? Ja, dan kun je wel zeggen, weet je joh... zullen we gewoon beginnen onderkant medior en dan naar boven werken. Maar ja, als iemand zichzelf in het gesprek op senior heeft geplaatst.
Ja.
En ja, ik vraag me dan af, dat heeft ergens toch met die voorwaarden ook te maken. Dat je zegt van, dat lijkt me wel lekker om te verdienen.
Ja, precies. Nou, en, ja. Dat, en daar zit natuurlijk dat dubbele gesprek. Dus hè, die kandidaat zit daar van, ik wil wel graag dit verdienen... En als ik dat voor elkaar krijg in dit gesprek... en later misschien dat het ook daadwerkelijk op contract staat... en mijn handtekening erbij staat...
Ja.
Dan heb ik dat voor mezelf geregeld.
Ja.
Waar de andere kant van de tafel, waar wij zitten... denkt, oké, jij wil dat salaris... dan wil ik daar deze prestatie tegenover. En let op, als je dit salaris wil... dan ga ik ook geen begeleiding meer investeren in je... want dat hoor je al te hebben.
Ja, bijvoorbeeld dus, als jij bovenkant senior komt... dan verwacht ik binnen een maand dat jij ons gaat vertellen... hoe we het beter gaan doen. Even heel hard gezegd. Dan zeg ik, waar is die presentatie gebleven dan?
Ja.
Dus je krijgt natuurlijk hele andere spanningsvelden daarmee. Als je dat aan de voorkant ook niet goed tackelt met zo'n kandidaat.
Ja, ja nee, helemaal mee eens. Maar eigenlijk ja, vind ik dat je daar een verantwoordelijkheid in hebt. Ook als degene die de hiring persoon is... Maar ook de andere kant moet zich echt wel goed beseffen. Van ja, als ik hoog inzet, wordt er ook veel van me verwacht. En ja. Is het niet een soort privilege wat ik voor mezelf heb binnengehaald. Maakt niet uit wat er daarna gebeurt.
Ja, maar je weet, dat is volgens mij überhaupt in de maatschappij zo. De grootste stappen maak je niet bij je huidige werkgever. En volgens mij ben je als kandidaat doorgaans toch zo geënt van... Nou, als ik deze stap kan maken... kan ik misschien, weet ik veel, 20% meer verdienen. Dat ga ik nooit bij mijn huidige werkgever verdienen. Dus je moet altijd op zoek naar iets anders. Daar zit gewoon een vorm van opportunisme achter natuurlijk.
Ja, nee, maar daar zeg je het al, opportunisme.
Ja.
Ja, ja en ik denk dat dat ook heel vaak lukt.
Ja.
Of in ieder geval de keren dat mensen dat lukt, dat horen de anderen op hun verjaardag. En dat gedrag willen ze kopiëren.
Ja.
Dus daar ook wel vaak natuurlijk, en dan komen we zo wat verder in bij medewerkers die we hebben gehad. Of die er, nee, die we hebben gehad. Die dan wel eens kwamen in een salarisgesprek. Van ja, die is dezelfde rol en die verdient daar zoveel. Dat ik denk, oké, je hebt een enquête onder 100 mensen en je hebt hier de gemiddelde van genomen. Of heb je toevallig van één iemand gehoord die net toevallig iets meer verdient dan jij bij een organisatie die wij helemaal niet kennen of helemaal misschien niet vergelijkbaar is. Ja, dat is helemaal niet waar. Zij horen gewoon twee dingen en roepen.
Ja, en dit ook hiervoor, zo'n salarishuis en een systeem helpt. Uiteraard. Als je dat hebt, dan kun je in ieder geval dat gesprek makkelijker voeren. Van joh, dat is leuk, maar bij ons werkt het gewoon zo. En dit is wat wij kunnen. En het open gesprek ook, joh. Maar als hier iedereen hier 20% meer wil verdienen, dan moeten wij 20% meer rekenen aan onze klanten. Kom met een plan om dat te fixen. En dan gaan we daar over die 20% wil ik ook best praten.
Ja.
Weet je wel?
Nou, misschien. Ja, dat is zeker een hele goeie. En dit is ook eentje die natuurlijk altijd terugkomt bij ons. Als wij het weer hebben over de nieuwe voorwaarden. Binnen een jaar verder. Na een contract. En wij doen dat trouwens altijd in april. Maart, april.
Ja.
En dan gaan in mei de nieuwe contracten in. Heel veel mensen komen binnen van ja, maar ja, dit is gewoon inflatiecorrectie. En dat doet mij al beseffen van, oh ja, shit, we hebben niet duidelijk genoeg gemaakt. dat inflatiecorrectie niet zozeer is, oh, de wereld wordt duurder, dus automatisch krijg jij dat ook. Dat is, heel de wereld vraagt meer geld voor bepaalde dingen. Wij moeten ook meer geld voor bepaalde dingen gaan vragen. Maar ja, we moeten dat wel kunnen verantwoorden in de marktsituatie. Klanten pikken het niet als je gewoon zegt, ja, we gaan zoveel procent omhoog en we gaan helemaal niks meer voor doen. Ja, dat denken ze ook, ja, hoe bedoel je? Ja. Je zal iets moeten laten zien waarom we dat ook verder zijn gekomen. Hè? We hebben geïnvesteerd in innovatie, meer kennis, dat soort zaken. Dat, ja, dat moet er wel achter zitten. En ja, dat is denk ik iets wat misschien te onderbelicht is. Van natuurlijk moet de inflatiecorrectie zijn, want we begrijpen waarom. Maar ja, daar staat iets tegenover natuurlijk.
Nee, dat klopt. Ja, dat is een stukje je eigen mensen ook opleiden over het economisch systeem van je bedrijf.
Ja.
Ja, maar goed, nog om even het recruitmentstuk af te sluiten. Je kunt het dus in je voordeel gebruiken. Ik denk dat dat begint bij überhaupt het hebben van een systeem en het goed kunnen belichten van wat is nou het verschil tussen een junior, media, senior of lead rol. En dan hoef je niet zozeer in te zoomen in het gesprek over het stukje geld, maar veel meer op waar sta jij dan en waarom sta jij daar?
Ja.
En ik zie niet dat jij daar staat bijvoorbeeld. Want ik mis nog X, Y en Z en daar kunnen we aan werken. Maar dan zou ik je hier dit als aanbod willen doen vanwege deze redenen. En dit is je plan en je perspectief.
Precies. Ja, dus eigenlijk op de vraag die vaak gesteld wordt, wat zou je willen verdienen? En mensen geven daar een antwoord op. Dan moet je eigenlijk plotten in het systeem. Dan moet je ongeveer hier zijn.
Ja.
We zien nu dat je hier bent. Dat betekent dat we dit moeten overbruggen.
Ja.
Daar willen we met elkaar wel mee aan de slag en een plan voor maken als dat realistisch lijkt. En dat is eigenlijk het gesprek waar het over gaat, over die verwachtingen daarbij.
Ja.
En daar kan het heel lelijk zijn als iemand toch zegt, nee, ik sta echt veel hoger, zichzelf omhoog duwt, voordeel van de twijfel krijgen. Iedereen weet eigenlijk dat het niet zo is en die starten dus met een enorme achterstand in dit geheel.
En waar je gewoon aan de voorkant voor moet opletten, daar hebben wij ook natuurlijk echt hele dure lessen in gekregen. De grootste mishires die wij gemaakt hebben zijn eigenlijk aan de bovenkant geweest. Vrijwel altijd, als ik er even snel over nadenk.
Meer ervaren of leidinggevende vacatures of functies.
Dus hoe hoger de salaris, hoe hoger de risico's. Even niet alleen voor de mishire, maar ook hoe meer impact zo een rol maakt.
Ja.
Maar dat kan dus ook negatieve impact zijn. En die is heel snel merkbaar. Omdat ze een bepaalde verantwoordelijkheden met zich meedragen.
Ja.
Dus hogere salarissen is gewoon hoger risico. Is dus echt veel kritischer kijken naar hoe je dat gaat doen. En als je een maand proeftijd hebt, daar ook echt wat harder in zijn.
En absoluut.
En snel op handelen. Wij hebben wel... ik weet even niet. In ieder geval één die ik me herinner. Maar ik denk wel vaker hebben wij binnen...
Drie keer
herinner jij je.
Drie keer hebben wij iemand binnen de proeftijd
hebben wij de stekker eruit
afscheid genomen.
En dat heeft er gewoon mee te maken dat zeg maar het risico van een bepaalde vorm van salaris in verhouding tot de organisatie die wij zijn. Ja, dan moet het gewoon kloppen binnen 3 weken, zeg maar. En als dat niet klopt, ja, dan gaat het ook niet binnen 3 maanden kloppen.
Nee, precies.
En dan moet je maar beter heel snel snijden. Want je gaat alleen maar meer afbreuk doen ook aan vertrouwen in je team en dat soort dingen. Ja, dan maar even de pijn dat die stoel leeg is. In plaats van dat je hem gevuld houdt met de verkeerde persoon voor veel te veel geld.
Exact. Ja, want als die leeg is, dan is er vaak nog een beetje onrust en onduidelijkheid in de organisatie. Maar ben je niet het geld kwijt. Waardoor je misschien een potje opbouwt om dat later weer in te halen en te verbeteren. Ja. Ja, bij die mishaar ben je allebei kwijt, zeg maar. Ja. En chaos en geen geld.
Ja, waarschijnlijk heb je er meer werk aan, hè? Ook aan je teamleden ook.
Precies.
Door allerlei zaken die er waarschijnlijk niet goed gaan. Waarvan je had gehoopt dat het nu van je bordje af kon.
Ja.
En dat gebeurt dan gewoon niet.
Nee, ja, zeker, zeker. En dat is ook wel... Ik moet wel zeggen dat ik ook wat harder insta als je bij boven een bepaald salaris komt. En dan ga ik even de grens van 4000 euro op dit moment pakken. Iedereen die daar boven zit. Daar verwacht ik ook een meer verantwoordelijkheidsgevoel van rondom hun eigen... salaris en dus de kosten die daarmee geboeid zijn. Ik verwacht eigenlijk van mensen die daar zitten dat zij snappen wat voor druk dat op de organisatie geeft en wat daarvoor terug moet komen. En dat het niet alleen in een recht is wat ze verworven hebben, maar ook een plicht is die erbij hoort om dingen goed en verantwoordelijk op te pakken binnen hun functie.
Ja, nou zeker.
Ja, dus, en dat vind ik wel echt super belangrijk. En ik denk dat we daar nog niet goed genoeg in zijn om dat goed duidelijk te maken, zonder dat het een soort van dreigement wordt. Want dat wil je absoluut niet. Van ja, je hebt die nu dit, dus moet je ook gaan zorgen dat het zoveel waard wordt. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om de gesprekken aan te gaan over dit soort dingen bij juist die groep.
Ja.
En ik weet ook dat andere bureaus dat ook doen. En ik hoorde laatst iemand, en dan moet ik even goed nadenken, die zegt gewoon tegen zijn eigen mensen, jouw bruto salaris keer 3, dat is wat wij aan waarde terug in de organisatie moeten zien. En bij, nou ja, laten we zeggen, mensen die gewoon veel aan de creërende of makende kant zitten, is dat vaak gewoon letterlijk in de euro's die je omzet voor die organisatie. Zit je wat meer in de leidende, begeleidende of wervende kant, dan zal dat moeten resulteren dat 4 andere mensen net weer even iets meer verdienen in de omzet door jouw werkzaamheden, zeg maar. Zo moet je daar dan naar kijken. Maar ik vind dat wel een interessante om dat ook gewoon terug te geven. Want het is een hele makkelijke rekensom ook voor mensen.
Ja.
Ze kunnen gewoon nadenken, wat verdien ik? Keer 3, nou dat kunnen de meeste mensen wel. Oké, die waarde. Oh, ik zie dat ik zelf maar voor zoveel letterlijk omzetten haal. Kijk bijvoorbeeld in Simplicate of in Grip of welk ander systeem je dan ook hebt. Oh ja, blijkbaar is mijn omzet per maand dit. Dan heb ik nog een gat van dit en dat. Dan hoeft je niet te antwoorden gelijk, dat ga ik zo oplossen. Maar je kan in ieder geval dan wel zeggen, hey, ik zie dat ik een gat heb en je kijkt zo naar mij. Hoe gaan we dit oplossen?
Ja. Finance is altijd een ondergeschoven kindje geweest in agencyland. En ja, dat is wel zonde. Zeker in deze tijd.
Daarom even een momentje voor 2 van onze sponsoren. Your First Finance en Liquid.
Your First Finance is een finance agency. En ja, ze richten zich eigenlijk speciaal in voor onze branche. Niet alleen in het draaien van je administratie en je jaarwerk, maar juist echt als een strategisch partner die begrijpt hoe onze markt werkt en wat voor ons belangrijk is. Samen maken ze een finance ritme, leveren ze echte inzichten in de performance van jouw bureau.
En hiervoor gebruiken ze Liquid. Een dashboard dat zowel goede inzichten geeft in de prestaties terug, maar ook goede voorspellingen doet naar de toekomst. Hierdoor heb je meer grip op je financiële resultaten en ook je cashflow. Meer info, ga naar yourfirstcfo.nl en getliquid.app. En dan nu terug naar de show.
Ja, precies. Nou goed, dat zijn dingen die kunnen we echt wel scherper hebben als leiders. Om met onze teamleden dit juist wat voelbaarder te maken. Zonder dat het een soort van ongemak wordt, hè. In recruitment, als je het dus hebt over salaris, zou jij zeggen dat het een red flag is als het gesprek daar te lang zegt het eigenlijk al, maar bijvoorbeeld langer dan 1/3 van het gesprek over de voorwaarden gaat in zo'n eerste gesprek?
Het zou niet per se een red flag zijn, tenzij je het echt gewoon een heel duidelijk onderdeel van het gesprek hebt gezegd en na. Stel je voor, een gesprek duurt 1,5 uur. En dan je zegt 1/3, dat is 1/2 uur. Als je gewoon van tevoren zegt, we gaan 1/2 uur daarover hebben. En als we eigenlijk na dat 1/2 uur denken dat we er niet samen gaan komen, dan kappen we ook de rest van het gesprek. Ik vind dat eigenlijk ook wel weer ergens iets moois. Dan heb je in 1/2 uur, je weet het wel of je weet het niet.
Nou, weet je, voor een eerste gesprek weet ik gewoon te weinig of je er wel of niet uit gaat komen. Dus
ook niet deel 1 zijn, daar ben ik wel mee eens.
Dus vaak wat ik als check heb, is gewoon, er staat een salarisrange. Je zit hier, ik ga ervan uit dat je daar comfortabel bij voelt. Dit past in jouw leven. Dat is voor mij even de check en dan gaan we verder, zeg maar. Maar als ik dan merk, zeg maar, als we bijvoorbeeld in een tweede gesprek, als het heel lang daarover gaat en er worden details bijgehaald. Ik wil niet zeggen red flag als in, dit is een slechte kandidaat. Maar gewoon een red flag als in, dit gaat moeilijker een match worden.
Ja.
Dat is gewoon wat het is.
Ja, precies. Ja, die red flag zou ik ook zo zien. Dat heeft niks met de persoon zelf te maken. Heeft gewoon meer met ja, we gaan er wel of niet uitkomen. Maar zou je dan misschien niet het laatste half uur van het eerste gesprek... dus je opent wel, hey, je hebt de range gezien, daar voel je volgens mij comfortabel mee. Hey, we zijn vandaag gaan we ontdekken wie jij bent en waar jij staat.
Ja.
En op basis van waar je staat wil ik aan het einde nog eens even een check doen... of de voorwaarden en de verwachtingen wel een beetje matchen met elkaar.
Nou, ik weet dat wij één gesprek eerder dit jaar volgens mij in het begin juist wat meer hebben gezeten op voorwaarden. Om dat in ieder geval even kloppend te krijgen. Dat was onze insteek natuurlijk. Zodat dat uit de weg is. Zodat we ons kunnen focussen op hoe ga je dat dan doen en zo.
Mm-hmm.
Maar die voorwaardenpakket was uiteindelijk zeg maar zo strak geworden voor ons. Dat onze lat ook vele malen hoger werd gezet.
Ja.
Voor het vervolg. Waardoor die kandidaat eigenlijk het niet meer is geworden.
Ja.
Dus ik vraag me dan af wat er had gebeurd als we gewoon andersom hadden gedaan. Misschien had die kandidaat dan ook gezegd, joh, maar dan ik kan voor deze voorwaarden het niet doen. Dat kan, hè?
Ja, daarom zeg ik dat je aan het begin zegt, hey, we hebben het over deze range. Ergens daar gaat het zijn. Ja, dan als iemand dan zegt, nou, ik wil daar eigenlijk nog boven. Ja, dan kan je wel zeggen... Waarom ben je hierheen gekomen? Het stond erbij.
Ja.
Dus dat is denk ik één. En dat je dan in met elkaar een gesprek aangaat. Waar sta je? Wat wil je bereiken? Waar willen we naartoe, zeg maar? En dat je dan al een beetje kan opmaken. Hey, op basis van het gesprek dat we nu hebben gehad. Gaan we even de laatste 10 minuten. In onze ogen ga je ongeveer daar zitten.
Ja.
Als diegene dan zegt, nee, ik wil echt daar zitten. Dan kan je ook zeggen, nou, maar dan zou je de voorbeelden van dit en dit moeten geven. Ga je dat waarmaken in je eerste maand? En als dan iemand zegt ja, dan heb je ook gewoon... Ja, dan heb je iemand zwart op wit gezegd eigenlijk. Zouden we hem zo moeten insteken?
Zo kun je hem insteken. En ik denk voor een tweede en een derde gesprek... bij dus een wat hoger salaris. Jij noemt vanaf €4.000. Dus dat is in ieder geval een rol... die een wat grotere, directere impact heeft op de organisatie...
Ja.
Dat ga je in ieder geval wat zichtbaarder hebben. Mag je daar ook best van vragen. Nou, presenteer een plan van hoe je hier de komende 100 dagen dingen gaat aanpakken.
Ja, precies.
En dat mag best. En dat je zegt van dat verwacht ik in een tweede gesprek. Verwacht ik gewoon een plan van jou.
Ja.
En het hoeft niet een heel uitgewerkt plan, maar het mogen ook zeg maar een aantal ideeën zijn. Waar zou jij beginnen? Hoe zouden die...
Meer een stappenplan eigenlijk vragen.
Ja, hoe zouden die eerste 100 dagen er dan uitzien? Welke dingen zou je beter willen pakken?
Ja, zeker. En als je dan zegt, hey, dat plan klopt niet helemaal bij de verwachting die ik had op basis van het eerste gesprek en het slaan zou dan op uitkomen?
Nou, dan zou ik of geen aanbod doen of een aanbod lager doen, toch? Dan zou je zeggen, joh, wij zien het wel zitten, want we hebben, ik zeg maar wat, cultureel is de matcher, randvoorwaarden kloppen ook, je woont in de buurt, een aantal van onze collega's ken je, dus die klik gaat goed komen. Alleen, je moet nog echt wat stappen maken om onze business goed te leren kennen, want we zagen dat je dat in je plan niet helemaal goed door had. Geeft helemaal niks. Moeten we wat langer voor uittrekken. Jouw salariswens kunnen we aanwerken, maar we beginnen nu hier.
Ja.
En daarom bieden wij dit.
Ja, precies. En dat is
en dan
denk
kan
wel...
je altijd nee zeggen, toch? Ja.
Precies. En daarmee haal je ook eigenlijk het initiatief naar jezelf. Dat niet iemand zegt, ja, kom maar met een aanbod wat hieraan voldoet. Maar dat je gewoon zegt, nee, ik kom met een aanbod wat
gewoon passend is.
Wat passend is op basis van wat hoe we jou nu inschatten.
Ja.
Ja. Ja, ik denk dat dat ook altijd het beste werkt, hoor. En dat je snel verleid wordt om als mensen bepaalde dingen roepen en zeggen, ja, als ik dit niet haal, dan kom ik sowieso niet.
Nou, maar het is ook als een stoel heel lang leeg is, ga je natuurlijk urgentie voelen. En soms heb je gewoon een positie dat je denkt van, oh, dit is echt een goede kandidaat, weet je wel. En dan kun je je gewoon verleid van, dan ga je eerder nadenken over op welke manier kan ik die persoon binnenhalen, dan dat je gewoon nadenkt, wat is nou de beste eerste stap, zeg maar.
Precies. Ja, en dat is natuurlijk sowieso een onderdeel van deze tijd. Hè? Schaarste in mensen.
Ja.
Daardoor zitten we vaker in die situatie.
Ja.
Want als ik hierover nadenk... 7, 8 jaar geleden hadden we dit helemaal niet, joh. dan kwamen er in basis genoeg kandidaten binnen.
Ja.
Dus ja.
Ja, ja goed. Oké. Okay. Hey, en dan is iemand binnen. Dan gaat natuurlijk het spel beginnen. Dan gaat die persoon... stukje inwerkperiode, een coachingcyclus wordt opgetuigd.
Proefperiode overleven.
Proefperiode is overleefd. Heel belangrijk bij de duurdere rollen.
Gewoon überhaupt, hè, als je echt het gevoel hebt van ja, dit moet wel heel veel veranderen, wil dezegene hier op de juiste plek terechtkomen, dan is er waarschijnlijk al zo'n valse start.
Ja. Ja, dus dan beginnen we even
doe het jezelf niet aan, zeg maar.
Zodra die persoon binnen is, maak gebruik van die proefperiode.
Ja,
maak er gewoon gebruik van. Dat is er niet voor niets, inderdaad. En plan gewoon een evaluatie na 2 weken en een evaluatie na 3 weken. Dus in de 2e week en de 3e week. Plan het gewoon vooraf. Zeg, ja, oké, nou, binnen 2 weken verwachten we dat je op een bepaald punt staat. Binnen 3 weken hebben we een go-no-go moment met elkaar. Dus wederzijds, hè, voor die kandidaat, die heeft ook een bepaald indruk nodig. En dan gaan we door of niet.
Ja.
Wij bieden zoveel mogelijk ook 7 maanden contracten aan, zodat je dan in maand 1 mag je dan juridisch gezien een proefmaand hebben.
Mm-hmm.
En dan na 7 maanden ga je in het cyclus mee.
Ja.
Zoals wij het graag willen, dat je dus per mei eigenlijk verlengt.
Ja.
Dat is ons cyclus.
Ja, precies. En wij doen dat, want ik kan me voorstellen dat veel mensen denken van jeetje, wat streng. En of wat wantrouwend misschien zelfs. Maar ik zie het eigenlijk andersom. Van als diegene zelf heel veel vertrouwen heeft van oh ja, maar jullie gaan mij toch wel verlengen, want ik ben gewoon super waardevol voor jullie. Mm-hmm. Ja, waarom zou diegene dan anders willen dan dit? Want ja, dan heb je heel snel je tweede contract in ieder geval te pakken.
Ja. Nee, maar weet je, per definitie zijn wij dus wat dat betreft denk ik al niet aantrekkelijk op deze punten voor in iemand. Ik denk dat er heel veel werkgevers zijn, organisaties die gewoon gelijk onbepaalde tijd geven bijvoorbeeld.
Ja.
Met hele mooie voorwaarden. Veel beter dan die van ons.
Ik denk dat daar wel een achterstand staat. Dus het gaat wel, ja.
Dus dat is gewoon heel lastig.
Maar toch, als iemand zegt, ja, ik kies niet voor jullie, maar voor die andere partij. Vooral omdat zij mij meer salaris bieden en meer zekerheid gelijk. Ja, dan is voor mij eigenlijk ook, ja, dan heb je dus een argument gegeven waar ik 0 keer in heb gehoord van oké, hoe we samen de toekomst beter gaan maken.
Ja.
Dus ja.
Ja, ik kan me voorstellen dat een kandidaat het aan de andere kant ook zegt.
Ja, oké, maar die...
Snap je? Dus laten we dat nuanceren, want voor een kandidaat is het ook... Maar je kan toch ook in mij een risico nemen. Waarom moet ik het risico nemen?
Maar ik denk juist als jij een hele goede kandidaat bent, dat het risico eigenlijk bij de werkgever ligt. Want als je echt, echt knettergoed je werk doet en je zegt ik wil best verlengen, maar dan moet er toch wat bij komen.
Ja.
Dan ligt dus eigenlijk het risico alsnog weer bij degene die je huurt.
Ja.
Dus ja. Ik vind niet dat een argument is om te zeggen, waarom moet ik het risico nemen? Ik zou meer juist zeggen van oké, ben je bang? Ik zou eigenlijk de vraag stellen, ben je bang dat je niet verlengd wordt? Waarom ben je daar bang voor?
Ja,
kom dan maar met een argument.
Ja, en dat is dus een beetje het gouden kooi principe. Als jij iets heel lang hebt opgebouwd ergens, dan is dat heel moeilijk om te verlaten, merk ik wel bij mensen.
Ja, dus ik snap het wel als mensen, maar ja, misschien in waar wij zoeken, zoeken we wat meer.
Ja.
En ik weet dat we daardoor ook mensen mislopen die misschien wel hadden gaan presteren, maar die wat meer risico-avers zijn. Ja, ik snap het. Maar ja, dat risico neem ik liever dan dat we dus iemand inhuren en dan zeggen van ja, toch om een bepaalde tijd. Maar ja, nu na 3 maanden denk ik, oh jee.
Ja.
Dan zie je dan maar eens op een goede manier met elkaar afscheid te nemen zonder dat de hele organisatie weer treft, zeg maar.
Nou, kijk, voor onze type organisatie en onze branche denk ik überhaupt, is onbepaalde tijd vanaf dag 1 zou ik echt niet doen.
Nee.
Nee.
Ik zou het nooit doen. Het maakt niet uit welke organisatie je bent. Maar ja. Oké, door. Iemand is wel door de proeftijd heen.
Ja.
7 maanden komt eraan. Verlengen we ook.
Ja.
Ja, dan komt natuurlijk het groeistuk. Dus je zit in de cyclus.
Ja. Nou kijk, en als je daar weer niet de juiste aandacht aan geeft in die 7 maanden vanuit jouw perspectief als werkgever. Ja, dan ga je daar, kun je ook wel tegen de muur aanlopen.
Juist.
Met elkaar. Ja, dat heeft gewoon met verwachtingen te maken.
Ja. Ja, helemaal eens.
Dus hoe beter je dat aan het begin met elkaar afkadert van waar staan we over 7 maanden met elkaar? Hoe ziet succes er dan uit? En wat hangen we daar op dat succes? En wat hangen we op het feit als dat niet lukt? Wat vinden we daarin fair? Nou, dat is gewoon een heel goed open gesprek met elkaar. Ja. En daar dat concreet maken aan de voorkant helpt enorm.
Ja, dat is gewoon een jaarplan eigenlijk met iemand te hebben en zeggen, je staat nu hier. We willen dat je daar staat en daar in deze groeilijn die er komt, willen ongeveer deze dingen zien. Ja. Met ook nog eens even de hygiënefactor die er omheen zit van je gewoon je werk doen. Om het even te zeggen. Je moet gewoon netjes presteren binnen deze bandbreedtes. En daarnaast hopen we dat je deze groei laat zien. Dat is een beetje hoe wij werken.
Ja, en ik denk misschien wat de referentiekaders hieromheen. Hè? Wat voor doelen stellen wij dan? Doorgaan zeg ik eigenlijk altijd, een beetje als vuistregel. Het team moet jou zien als iemand in deze rol. En de klant ook. En dat voelt misschien abstract, maar stel je voor je bent merkstratege of zo. Nou ja, het is eigenlijk best wel tastbaar om te zeggen, het team ziet jou als merkstratege. Dus als er iets over merkstrategie een mening gevormd moet worden, lopen ze naar jou toe.
Juist.
En als er merkvraagstukken zijn bij een klant, vragen ze naar jou.
Ja.
Nou, dat zou even als voorbeeld. En dat kun je, dat vind ik een prima doel om een gesprek over te hebben. Als ik een merkstratege zou aannemen.
Precies. Ja, nu heb je het over aannemen, maar nu hebben we er eentje die aan het doorgroeien is.
Ja, nou dan zou ik dat zeggen. In je eerste 7 maanden moet je dit bereikt hebben.
Ja, precies.
Je komt hier aan boord. We kennen elkaar nog niet zo lang. Je moet deze positie gaan claimen hier. Mm-hmm. Dus jij wordt de autoriteit op, in dit geval, merkstrategie bij ons, toch? Nou ja, trek het naar je toe. Zorg dat iedereen daar vertrouwen in jou heeft.
Precies.
Dat is eigenlijk je missie, toch? Ja. Dus alles wat daar met dit domein te maken heeft, komt bij jou te liggen, omdat het op een natuurlijke wijze naar jou toe gaat.
Ja, precies.
Nou, en dat kun je prima meten.
En ga je dan zelf zeggen, zo ga ik het meten? Of?
Nou ja, mijn meting is dat ik gewoon aan teamleden vraag van hoe bevalt de samenwerking met Piet? Die als merkstratege is binnengekomen.
Piet de merkstratege.
Ja, Piet de merkstratege. Ja, en waar loop je dan tegenaan met hem? En brengt hij ons naar volgende level? En dat soort dingen, dat kan je gewoon een beetje informeel vragen. En vaak zie je dat goed genoeg terug ook bij een klant. Een klant zal daar iets makkelijker over praten dan een teamlid.
Ja.
Maar dat ga je vanzelf merken.
Ja, precies. En dan heb je best wel abstract iets hoog over. Zou je niet zeggen, hey, we gaan ook nog wat subdoelen daarbij halen om specifieke dingen die je kan laten zien of hebt gehaald of hebt gedaan?
Ja, zeker. Dat kun je er ook bij zetten. Simpel is bijvoorbeeld bepaalde vormen van productiviteit. Dus je moet zoveel op klantwerk zitten na deze periode. Een bepaald uurtarief kunnen realiseren binnen een bepaalde periode. Dat zijn misschien wel te harde dingen.
Voelt een beetje als de hygiëne randfactoren, zeg maar, die gewoon gehaald moeten worden.
Ja.
Maar ik bedoel meer, ze zien jou als merkstratege. Dat je specifieker gaat zijn in de vorm van, je hebt binnen een half jaar onze nieuwe visie op merkstrategie aan het hele team gepresenteerd.
Ja, als jij als lead binnenkomt wel, ja.
Precies, in dit geval bij lead. En als je juist als junior binnenkomt van, hey, je bent bij minimaal 3 klanten, heb je 1 strategiesessie geleid.
Ik roep maar dat soort dingen, ja precies. Ja, precies. Dus op basis van het niveau waar iemand binnenkomt, kan je dit soort dingen gewoon stellen, ja.
Ja.
Kijk, en bij lead kun je gewoon zeggen, oké, we plannen die presentatiemomenten in. Daar is directie aanwezig en dan ga jij laten zien, zeg maar, wat de volgende stap is binnen onze systematiek rondom merken bouwen.
Ja.
En laat maar weten wat jij nodig hebt om dat te krijgen. Maar dit zijn de deadlines dan.
Ja, precies.
Ah, dat kan je met een lead prima doen. Met een junior natuurlijk niet.
Ja, en daar heb je weer die andere voordat ik zeg, hey, ja. Je moet dan minimaal 3 strategiesessies bij een klant hebben deelgenomen en een gedeelte ervan leiden of zo. Zoiets kan je zeggen. Ja. En dan kan je dus ook zien, nemen ze initiatief om bij de meer senior mensen te vragen van, hey, ik zou graag dit stuk willen oppakken. Of welk stuk denk je dat ik kan oppakken? Dat verwacht je dan eigenlijk dat ze daarmee bezig gaan zijn en wat uitwerkingen gaan doen en zo.
Ja.
Dus heel logisch. Daarin hebben wij een beoordeling van 0, 1, 2 of 3.
Ja.
Heel simpel. 0 is achteruitgang, 1 is stilstand, 2 is groei en 3 is excellente groei.
Ja.
En op basis daarvan zeggen we ook, zo wordt jouw salaris aangepast.
Ja.
Dus bij nul is nul. Daar komt er niks bij.
Ja.
Eén zeggen wij marktcorrectie, oftewel vaak gebaseerd op inflatie, maar kan ook gebaseerd zijn op de hele markt gaat iets meer omhoog of juist gaat niet mee met de inflatie, dus wij doen het ook niet. Twee is dan marktcorrectie plus nog 3%. En drie is marktcorrectie plus 6%.
Ja.
Eigenlijk zeg gewoon, je valt in een van die categorieën. En daarbij maken we ook wel eens de nuance nog van oké, je zit wat hoger in 2. Hè? Je gaat richting 3, maar we vinden echt nog niet dat je 3 hebt gehaald. We gaan er nog even tussenin zitten ergens of zo.
Nou ja, goed. Voor ons, ik beschouw hem als vuistregels. En 3% of 6% plus marktcorrectie.
Ja.
En het kan, die 6% kan ook 5 zijn.
Ja, precies.
En 3% kan 4 zijn of 2 zijn, weet je wel. Maar dat is meer een vuistregel om te helpen van, nou ja, wat kun je nou een beetje verwachten en...
Precies.
Hoe heb je daarin gescoord, zeg maar?
Ja, en dan is er ook duidelijkheid. Dus eigenlijk, hey, ik heb deze doelen. Als ik dit allemaal behaal, dan krijg ik dit. Als ik nog meer boven verwachting zit, krijg ik zelfs nog dat.
Ja.
Dat is eigenlijk wat wij proberen neer te zetten. En dan proberen we ook één keer per kwartaal in te checken met hoe sta je ervoor?
Ja.
Waar vind je zelf dat je staat met deze dingen? En nou ja, waar vind ik dat jij staat?
Nou, en hier is er wel één onderscheid belangrijk in te maken. Want je kunt in basis dus zo 9% groei pakken. In een heel erg uitzonderlijk geval.
Mm-hmm.
Dat is best lekker. Maar er kunnen dus ook situaties zijn als je naar ons salarisschaal kijkt. Stel je voor je bent een junior. Maar je tikt op een gegeven moment heel snel de competenties van een medior aan. Ja, dan moeten we daar ook fair in zijn om die rectificatie te kunnen maken. Dat gebeurt wel eens.
Tussendoor bedoel je?
Ja.
Tussentijds.
Je moet gewoon tussentijds zeggen, oké, je maakt gewoon goede progressie. En we zien dat je nog meer wat dingen naar je toe hebt getrokken. We pakken dit gewoon mee.
Ja. Ja, zeker. Dat hoort er zeker bij. Maar in baas proberen we een jaar cyclus te pakken.
Ja.
En proberen we die voor iedereen te laten eindigen in april en te starten in mei.
Ja.
Dus ook voor die mensen die tussendoor binnen zijn gekomen, 7 maanden contract. Als we dan verlengen, dan zeggen we waarschijnlijk, hey, we gaan sowieso verlengen. En alleen in mei ga je in deze groei terechtkomen. De ja, de nee.
Ja.
Ja. Ik denk dat dat heel veel duidelijkheid geeft voor mensen. En daardoor ook minder moeilijke gesprekken. En waardoor ook het salaris minder ons vijand is. Want ja, je hebt natuurlijk ook... En we hebben ze nog steeds wel eens, hè, in de jaren dat we niet zo goed de boel begeleid hebben. Dat mensen teleurgesteld zijn. Zelfs teleurgesteld zijn. Hé, je hebt 5% salarisverhoging. Oh, dat vind ik wel jammer. Dat is best wel bizar soms als ik erover nadenk.
Ja,
ja, ik had meer verwacht. En dan ja, is er tussendoor te weinig ingecheckt. Te weinig duidelijk gemaakt. Wat je nu aan het doen bent, gaat echt niet meer dan dit opleveren.
Nee, dat klopt. En wat je vaak ziet is dat mensen dan eigenlijk wat meer houvast aan zichzelf proberen te geven door gewoon het salarishuis te bestuderen en zichzelf in te schalen. Oh ja, maar ik denk dat ik wel bovenkant medior zit. Oh ja, ja, dat is wel zoveel groei moet wel, vind ik fair, zeg maar.
Ja.
En ja, dan ontstaat er dus wel de ruimte voor interpretatie.
Ja, precies. Er wordt niet meer gekeken naar de groeidoelen en alles wat erbij zit. Maar ze gaan gewoon kijken, hey, er is een nieuwe vacature open die gelijkwaardig is aan mijn functie. Hey, ik zie die range. Ik vind dat ik eigenlijk daar zou staan als ik dit zo lees. Dat is wel een beetje wat dan soms nog wel eens gebeurt.
Ja. Nou, je moet het wel echt continu uitlegbaar houden.
Ja.
Ja.
Nou, het houdt je ook scherp om te zorgen dat het ook eerlijk en duidelijk is.
Ja.
Maar ik denk ook wel dat dit een hele mooie motivatiefactor is en heel veel duidelijkheid geeft in waar mensen naartoe kunnen. Waardoor salaris veel meer duidelijkheid geeft. En ook een geluksmomentje is. Want ik merk bij de mensen met wie die altijd wel goed presteren. En je zegt van ah, dit is de verhoging die erbij komt. Dat ze bijna altijd zeggen, wauw, dat vind ik mooi.
Ja, nou, en vaak gaat het... Ik denk dat het vaak gewoon gaat om erkenning. En niet meer zozeer om geld. In die stadia. En je ziet dat als mensen teleurgesteld zijn... zit het vaak ook dat ze dus bepaalde erkenning door het jaar heen wellicht gemist hebben.
Ja.
En dat ze zichzelf op een bepaalde positie zien binnen de organisatie... die kennelijk door ons niet gezien wordt.
Ja.
En wat je dan denk ik moet doen is... juist meer met die mensen in gesprek gaan. Van oké, maar hoe kunnen we dit over een jaar voorkomen? Waar zou je over een jaar willen staan? Dan gaan we daar naartoe werken. Maar dan zijn een aantal dingen die we van jou verwachten dit. En dan kun je dat ook op een coachende manier door het jaar heen doen.
Ja.
Want dan ben je over een jaar, hoef je dat gesprek dan niet meer nog een keer te voeren. Want dan is het jaar geweest, zeg maar. Het is al voorbij. Dus je kan alleen maar terugkijken.
Ja, helemaal mee eens. Ja, zeker. Zijn er nog andere dingen die bij ons, waarbij het salaris in één keer een rol speelt?
Ja, levensveranderende omstandigheden
ja.
kunnen natuurlijk voorkomen. Dus dat hangt een beetje van je type leeftijd medewerkers af. Hè? Dus iemand die opeens op zichzelf gaat wonen en op een andere manier naar kosten gaat kijken in zijn leven. Of iemand die een huis gaat kopen. Of
ja,
dat zijn gewoon gevoelige momenten voor mensen die voor hun heel belangrijk zijn natuurlijk.
Ja, precies.
Of ze krijgen een partner en die krijgt een mening daarover. Of nou ja, dat kan allemaal gebeuren, dat soort dingen.
Ja, zeker. En dan kan het een rol negatief vaak spelen. Eigenlijk heb ik nog nooit meegemaakt dat iemand daarin...
Niemand gaat naar je toe komen met een gesprek, mag ik even met je praten? Weet je wat? Ik ben nou zo blij dat dit is zoals het is.
Ja, precies. Dus dat is vaak niet gebeuren. Negatief,
ook al zijn ze het wel, zeg maar. Dat gesprek ga je niet krijgen.
Nee, dat gesprek
en dat is oké, dat hoeft ook niet. Hè. Maar dat gesprek gaat meestal inderdaad over iets waar ze zich in tekort gedaan voelen of gewoon denken dat het anders moet.
Ja, ja. Zeker. Of dat die situatie verandert, en die heb ik ook wel eens gehoord hoor, dat mensen met allerlei argumenten komen van ja, ik vind dat ik meer moet verdienen. Want mijn huur is hoger en de toeslagen zijn weer anders. En heb je de inflatie gezien? Al dat soort argumenten. En dan denk ik altijd, ja, moet ik mezelf echt inhouden? Want ergens wil je ook wel weer begrip tonen. Maar ik denk al gelijk, ja, dit is totale bullshit. Dat om die redenen jouw salaris hoger moet zijn.
Ja.
Het moet andersom zijn. Je prestatie is beter, je waarde is hoger. En daardoor zou je ook meer moeten verdienen. Maar dat is denk ik ook gewoon de schakel nog steeds tussen... Ja, het gesprek over salaris zijn eigenlijk twee communicatielijnen die door elkaar heen lopen.
Ja, ik heb het wat minder vaak gezien, meegemaakt echt letterlijk op het salarisstuk. Maar het gaat denk ik wat meer op een soort van stugge manier door willen groeien naar het volgende niveau. Weet je wel, ik vind gewoon dat ik nu senior ben geworden. Weet je, dat soort gesprekken. En zie je dan vaak, waarom dan? Ja, omdat ik dit nu doe en deze klant heb ik geholpen en zus en zo, weet je wel. Dus vaak begint het een beetje daarmee. Ja. Ja.
Nou, ik heb die andere ook nog wel eens meegemaakt hoor. Dat iemand gewoon zei, ja, mijn situatie is zo veranderd en ik moet daar wel, het klopt niet meer. Mijn salaris klopt niet meer bij de kosten in mijn leven. Ik kom bijna niet rond. Ja. Zeg maar dat. Ja, dat ja. argument. Ja, ja en dat is, daar moet je wel gevoelig voor zijn. Want iemand zit eigenlijk, zeg gewoon van... Hey shit, ik verdrink een beetje, financieel gezien. En je moet diegene wel willen helpen. Maar ja, je komt niet verder door te zeggen... Oh ja, hier, nou, 200 euro erbij. Voel jij je ook weer beter? Dat gaat niet natuurlijk.
Ja.
En, dus, ja. En die andere die jij zei, heb ik ook zeker veel gezien. Maar ook vaak wel weer andersom beredeneerd. Van ik zou graag eigenlijk wel dat willen verdienen. Dus dan moet ik senior zijn. Ik wil heel graag senior worden. Ja, waarom dan? Ja, ik denk dat de tijd daarvoor rijp is. Dan krijg je al dat soort antwoorden dat je denkt... ik heb niet het gevoel dat hier een intrinsieke motivatie... behalve zeg maar een bepaalde waardering of beloning... status versus geld achter zit. En dan... In het verleden zijn we het ook wel een paar keer in meegegaan. En dat je ook wel wist van deze persoon gaat echt struggelen. En die ging dan ook helemaal kapot.
Ja, en sowieso,
dat is ook denk ik wel een belangrijke waarschuwing rondom dat stuk. En waarom wil iemand dit? Echt goed doorvragen.
Ja, sowieso is dat een spanningsveld denk ik. Dat je kunt zien na een jaar of 5 tot 7. Als iemand ook een beetje stagneert in de groei. Is het absoluut geen probleem voor je agency vaak. Want die mensen... hoeven niet per se echt nog verder te groeien. Ze zijn vaak productief. Ja. Maar doordat ze alleen nog maar productief zijn... En niet per se verder groeien... ja, heeft dat ook implicatie in de ontwikkeling van hun salaris.
Ja.
En daar gaat het dan... je verwacht eigenlijk nog meer van ze... maar ja, het zit of niet in ze... of het komt er gewoon op een bepaalde manier niet uit... binnen je eigen agency... daar heb ik het bij ons wel een aantal keer stuk willen lopen. Vind ik een dramatisch woord, stuk gaan. Maar daar is het dan vaak op opgehouden. En ergens is het oké, denk ik dan ook weer. Want ja, ze hebben er bij wijze van 7 of 8 jaar gezeten. Ja, ik denk dat het heel mooi is eigenlijk dat je iemand zo lang hebt kunnen aanhouden en die ook bepaalde stappen heeft gemaakt. Ja, dus dan moet je er misschien ook genoegen mee nemen dat de reis eindigt, als het ware.
Ja, ja, zeker. En dat is denk ik wel... Wij zijn altijd bezig met verbetering en groei en een nieuwe positie, volgende schaal. Maar soms is het ook best wel oké als iemand gewoon zegt... Hey, ik presteer op dit niveau goed. Ik voel me daar ook best wel goed bij. Ik hoef niet per se heel veel meer en verder te komen. Een klein beetje ontwikkeling per jaar is voor mij prima. En dan blijf ik gewoon dit stuk leveren.
Ja.
En ja, als dat gewoon goed werkt... Ja.
Dan is dat goed. En als die persoon denkt van... Ja, ik denk dat ik meer in me heb... maar misschien moet ik dat elders gaan zoeken... En krijg ik daar ook meer voor terug. Dat kan ook, hè? Dus
zeker.
Daar moet je denk ik ook gewoon voor openstaan. Ik denk dat het hartstikke gezond is... als binnen onze branche... zeg maar 5 tot 7 jaar... dat gesprek in ieder geval een keer... naar boven borrelt.
Precies. All right.
Ja.
Salarissen... kunnen dus een onderdeel zijn van je wervingsstrategie. Maar over het algemeen zitten we een beetje in achterstand vanuit de agency branche. Daarnaast kan het ook een misfit zijn, of eigenlijk een misfit in verwachtingen naar elkaar. Dus te hoge salaris starten zorgt ervoor dat misschien mensen onder druk komen te staan die helemaal niet nodig is. En onduidelijkheid binnen hoe de salarisgroei eruit kan zien en wat daar omheen hoort, kan weer voor teleurstellende gesprekken over salaris als mensen binnen je organisatie zitten leiden.
Ja.
En eigenlijk zeggen we daarmee heel de tijd, als je dit niet goed uitdenkt en niet goed een systeem eromheen hebt en dat ook goed handhaaft en je ritme daarin volgt, dan kan salaris heel vaak je vijand zijn.
Dan wordt het vaker je vijand dan je vriendje.
Precies, terwijl het juist als je op die andere doet... echt wel als vriend ervaren kan worden.
Dat denk ik wel.
Oké.
Mooie afsluiter.
Yes!
Tot de volgende.
Hoi.